Ek wil almal hartelijk verwelkom in die eredienst vanochtend. Ek sien daar is baie mense, baie gaste in ons midde. Hartelijk welkom. Julle is natuurlijk hier vooral vanweer die doop en ons bid en ons vraag van die Here dat ons samen mooi eredienst mag hê wat eer breng aan sy naam en wat ons in die geloof opbou. Ons is saam blij met Max en Linda wat die doop aangevraag het vir hulle seun Etienne en dit is die eerste afkondiging. Verder maakt die kerkraad bekend dat na onderzoek zuster Carla Struwig toegelaat wordt tot het doen van openbare geloofsbelijdenis. Indien geen wettige bezwaren ingediend wordt voor 25 november nie, zal die openbare geloofsbelijdenis plaatsvinden als die Heere wil op zondag 26 november tijdens die ochtenddienst. Die eerste collecte is vandaag bestemd voor die kerk, die tweede voor hulpbehoevende kerken. Vandaag is dit ook voorbereiding voor die heilige nachtmaal en ons hoop om dit volgende week, als de Heere wil, dit in die ochtenddienst te vieren. Indien daar bezoekers is wat samen met ons nachtmaal wil vieren, of als u familie of vrienden hebt wat u al weet, wat u gaan bezoeken volgende week, dan is het nodig om vooraf, verkieselijk die en vrijdag dit, bij de kerkraad, bij de wijksouderling, aan te melden. Zodat die nodige reëlings getref kan worden. Tenslotte wordt ons allemaal herinnerd aan die zondagschoolafsluiting aanstaande zaterdag. En het begin om 16:30 bij die kerk. En daar is dan een gemeente-eten. Laat ons als aandacht op die Heere richten en ons harten tot om verhef. Ik wil vragen dat ons allemaal samen gaan staan. Wanneer ons tot God nader is het passend dat ons onze afhankelijkheid van hem belei. Ons hulp is in de naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. En God groet ons, genade voor jullie en vrede van hem wat is en wat was en wat kom. En van die zeven geesten wat voor zijn troon is. En van Jezus Christus, die getrouwe getuie, die eerstgeborene uit die dood en die overste van die konings van die aarde. Amen. Laat ons nou samen zingen, Psalm 46, die eerste, vijfde en die zesde vers. God is ons rots, hij verbreekt die moordtuig van mensen wat oorlog maakt. En allemaal moet Yahweh ons God aanbid.
Vast.
die seun wat die Here nou net vir ons gegee het, is afkomstig uit Openbaring 1. En die vervolg van daardie seun is 'n lofverheffing wat ek nou wil lees voordat ons die 10 gebooie lees. Dit wys ons op die verlossende werk van Christus en ook op ons taak as konings en priesters om vir die Here te leef. Aan hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlijkheid en die krag tot in alle eeuwigheid. Amen. Laat ons nou luister naar Gods wil, zodat ons als konings en priesters vir hom kan leef. Toe het God al hierdie woorde gesprek en gesê, ek is Jahwe, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis, uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig heen. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, Jahwe, ek is wie ek is, jou God, is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want Jahwe sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het Jahwe die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land waar die Heere jou God aan jou sal gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Laat ons nou saam sing lied 239, Jezus rots vir my geslaan, wat een lied is oor die reddende werk van Christus. Laat ons saam in gebed verenig en God vra dat hy ons eredienst sal seën. Heere God, almagtige Vader, ons dank u dat ons u mag ken als ons redder. Soos u Israël uit Egypte verlos het en heel duidelijk gesê het, ek het julle uit die slavernij verlos voordat u uw wette vir hulle gegee het. So oortuig u ons ook heel tyd weer daarvan, dat u ons verlos het door Christus, en dat ons daarom vir u mag en moet leven. Ons dank u, Heere, dat u ons wil ontmoet. Ons dank u dat elke zondag, wanneer ons weer stilstaan en nadenk en vier, dat Jezus opgestaan het uit die dood, dat ons elke dag sy verlossende werk so sigbaar mag sien, omdat mense by mekaar kom, sy verloste kinders, en dat u ons saambring in een gemeente, en dat u ons as een aanbiddende gemeente by mekaar bring. Heer, ons dank u dat ons u lof mag sing, en dat dit vir ons ook bevrijdend is om u lof te sing, en uw naam te verheerlik. Uit onszelf, en ons sien het ook rondom ons in die wereld, is ons heel tyd met onszelf bezig. Is ons gerig op ons genieting, ons vrijheid, ons rechte, ons toekomst, ons ontwikkeling. Maar u rig ons op uzelf en dan vindt ons ons doel. Heer, ons dank u dat dit zo bevrijdend is en dat ons nou in vrijheid mag leven en vreugde mag hê. Dank u dat u ons daaraan herinner, door die doop, dat dit het teken is dat u ons uitkies, dat u met ons begin. En ons dank u dat ons vandaag vreugde mag hê, dat ons vir Etienne Boesekol mag doop. Dat hy die teken en siel van die verbond mag ontvang. Ons wil bid, Heere, dat u die dienst sal sien, dat dit vir ons allemaal opbouwend mag wees, dat ons opgebouw mag word in ons geloof, en dat ons u naam prijs vanweer uw genade. Want u kom met uw beloftes naar ons toe, terwijl ons nog klein is. Gee dat die doopbediening ook voor ons allemaal een aansporing sal wees, om ons doop te gebruik en ons levens aan u toe te wij, en uit genade te leven. Sien die bediening van uw woord, dat ons die glorie van Christus mag raak zien, ook in die geschiedenis van die Oud Testament. En ons bid dat u, door uw Heilige Geest, ons harte daarvoor sal oopmaak. Ons bid het en ons dank u in die naam van Christus, ons Heer. Amen. Broers en susters, ons gaan nou eerst die bediening van die doop doen. En daarvoor lees ons die bediening, die formulier vir die bediening van die heilige doop aan die kinders van die gelowiges. En die formulier begint met die genade van God. Die leer van die heilige doop, gemeente, wordt in hier die drie punten samengevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in zonde ontvangen geboren. Daarom rust die toorn van God op ons, zodat ons niet in die rijk van God kan inkomen, tenzij ons opnieuw geboren wordt. Dit wordt aan ons geleerd door die indompeling in en besprenkeling met die water, wat ons op die onreinheid van ons zielen wijst. Zo wordt ons vermaan om een afkeer van onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede, die heilige doop bevestigt en verseelt aan ons die afwassing van die zondes door Jezus Christus. Ons wordt moest volgens die bevel van Christus gedoopt in die naam van God die Vader, die Zoon en die Heilige Geest. Wanneer ons in die naam van die Vader gedoop word, verklaar en verseël die Vader aan ons, dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig. Hy neem ons tot sy kinders en erfgename aan, en wil ons daarom met alle goeie dinge versorg, en alle kwaad van ons weer, of tot ons beswil beskik. Wanneer ons in die naam van die Seun gedoop word, verseker die Seun aan ons, dat hy ons in sy bloed was en reinig van al ons sondes. Hy maak ons een met homself in sy dood en opstanding, sodat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook wanneer ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons dat hy in ons wil woon en ons lewende lidmate van Christus wil maak. Want hy maak dit wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernieuwing van ons lewens, ons eiendom. So sal ons eendag volkome rein, 'n plek ontvang in die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe. En dan die derde gedeelte, ten derde, omdat alle verbonden uit twee dele bestaan, 'n belofte en 'n eis, word ons ook weer deur God in die doop geroep en verplicht tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet hier die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aanhang, vertrouw en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n Godvreesende lewe lei. En as ons soms uit zwakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en volkome betroubare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. Dan 'n uitleg spesifiek van die doop vir kinders. Alhoewel ons jong kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie van die doop uitgesluit word nie. Net soos hulle sonder dat hulle dit weet aan die verdoemenis in Adam deel het, so word hulle ook sonder dat hulle dit weet weer in Christus uitgenade tot Gods kinders aangeneem. Dit wat God aan Abraham, die vader van alle gelowiges, sê, geldt ook vir ons en ons kinders. Ek sal my verbond opricht tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Petrus getuig ook hiervan, wanneer hy sê, Handelinge 2, want die belofte kom julle toe en julle kinders en allemaal wat ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Daarom het God onder die ou verbond beveel dat die kinders besny moes word. Die besnijdenis was 'n bevestiging van die verbond en van die geregtigheid van die geloof. Christus het ook kinders omhels, die hande opgelê en geseën. Onder die nieuwe verbond neem die doop nou die plek van die besnijdenis in. Daarom moet die kinders als erfgename van die rijk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouders is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hulle doop te leer verstaan. Om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouwing van die gemeente uit te voer, laat ons daarom Gods heilige naam aanroep. Kom ons bid saam. O almachtige, eeuwige God, u het volgens uw rechtvaardige oordeel die ongelovige en onboetvaardige wereld met die zondvloed gestraf. Maar u het die gelovige Noach met sy gezin, slechts 8 mensen, door die groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die hardnekkige Farao met al sy mensen in die rooi see laat verdrink, maar uw volk Israël op droë grond daardeur gelei, waardeur u toereeds die doop afgebeeld het. Ons bid u met 'n beroep op uw grondeloze barmhartigheid, dat u hierdie kind van u genadiglik wil aansien en deur uw Heilige Gees in uw Seun Jesus Christus wil inlyf. Gee dat Etienne deur die doop met Christus in sy dood begrawe mag word en ook met hom in 'n nuwe lewe opstaan. Gee dat hy, terwyl hy hom dagliks navolg, sy kruis blymoedig sal dra. Gee dat hy hom sal volg met 'n opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde. En laat hy so, hierdie lewe wat toch niks anders is as 'n voortdurende sterwe nie, deur u beloftes getroos mag verlaat. En op die laatste dag, sonder vrees, voor die rechterstoel van Christus, uw Seun, verskyn. Dit bid ons, deur hom, ons Here Jesus Christus, wat saam met u en die Heilige Gees, als een enige God, leef en regeer in eeuwigheid. Amen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop deur God ingestel is om sy verbond aan ons en ons kinders te verseël. Daarom moet ons hierdie sakrament vir hierdie doel en nie uit gewoonte of by geloofigheid gebruik nie. Om dit duidelik te blyk dat julle so die doop begeer, moet julle op die volgende vraag opreg antwoord. Ten eerste bely julle dat julle kinders, dat ons kinders, hoewel hulle in sonde ontvang en gebore is en daarom aan allerhande ellende, selfs aan die eeuwige oordeel onderworpen is, nogtans in Christus geheilig is en daarom als lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bly julle dat die leer van die Oude en Nieuwe Testament, wat in die artikels van die christelike geloof vervat is en in die christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. Ten derde beloof julle en neem julle dit op julle om hierdie kind van wie julle die vader en die moeder is, wanneer hy dit kan verstaan, in die genoemde leer te onderrig en te laat onderrig naar die beste van julle vermoë. Wat is daarop julle antwoord? Dank u. Dan mag julle nou naar voren kom. Ik weet niet of die kinders alles mooi kan zien, nie, maar daar is hier nog plek. Als jullie dit beter kan zien, als jullie hier wil zitten of staan, dan kan dit. Als je schuil gaan achter een ander. Of je kan op je stoel gaan staan. Kijk, partijen gaan al staan op hulle stoelen, dat is een goede plan. Kijk. Etienne Boussekol, ik doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Laat ons nou saam sing, skrifberuiming 14. Dit is een mooi lied oor die vernieuwende werking van die Heilige Gees, wat ook in die doop aan ons en aan Etienne beloof is. Broers en susters, God spreek ons as gemeente saam ook aan in die doop. En daar is ook een gedeelte in die formulier wat dus vir ons allemaal is. Broers en susters, deur die doop word Etienne ook ingelyf in die gemeente van Christus. Ontvang hom met liefde in die gemeente. Laat ons die ouers ondersteun met ons voorbeeld en voorbede. Wees bereid om, as dit nodig en moontlik is, te help dat Etienne groei in geloof, in genade en in die kennis van ons Heer Jezus Christus. Ons is ons allemaal gedoop in een gees en het daardoor een lichaam geword. Mag die Heere ons door sy Heilige Gees hiermee help. Laat ons saam bid en God dank. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof u, dat u ons en ons kinders door die bloed van uw geliefde Seun Jezus Christus al ons sondes vergewe. Ons dank u dat ons door uw Heilige Gees tot lidmate van uw enige gebore Seun en daardoor tot uw kinders aangeneem is. En dat u dit aan ons met die Heilige Doop beseel en bekrachtig. Ons bid u ook, door uw geliefde Seun, dat u hierdie kind altyd met uw Heilige Gees wil regeer, sodat hy christelik en godvreesend opgevoed mag word en in die Heer Jezus Christus mag groei. Gee dat hy uw vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat u aan hom en ons allemaal bewys het, sal erken en bely. Gee dat hy gehoorsaam onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester, Jezus Christus, sal leef en moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk, sal stry en oorwin. So sal hy u en die Seun Jezus Christus en die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig loof en prys. Amen. Ons gaan nou saam met die Bybel lees, Exodus 17. Ons lees daarna Deuteronomium 6, die gedeelte van Matteus 4. Ek het later besluit om dit nie te lees nie, maar ek gaan tydens die preek nog 'n ander gedeelte aanhaal. Exodus 17, ons lees vers 1 tot 7. Daarop het die hele vergadering, dit is nou na Exodus 16, die manna en die instelling van die Sabbat, daarop het die hele vergadering van die kinders van Israël, volgens die bevel van die Here, van plek tot plek uit die woestijn sin getrek en laar opgestel, opgeslaan in Rafidim. En daar was geen water vir die volk om te drinken. Toe twis die volk met Moses en sê, geef vir ons water om te drink. Maar Moses antwoord hulle, wat twis julle met my? Waarom versoek julle Yahweh? Maar die volk het daar gesmag na water. En die volk het teen Moses gemurmureer en gesê, waarom het u ons dan uit Egypte laat optrek, om my en my kinders en my vee van dorst te laat omkom? Toe het Moses Yahweh aangeroep en gesê, wat moet ek met hierdie volk doen? Dit skeel my min of hulle stenig my. En Yahweh het Moses geantwoord, trek voor die volk uit en neem van die oudstes van Israel met jou saam, neem jou staf waarmee jy die Nijl geslaan het in jou hand en gaan weg. Kyk, ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan. Dan moet jy die rots slaan en daar sal water uitkom, dat die volk kan drink. En Moses het so gedoen voor die oë van die oudstes van Israël. En die plek Massa en Meriba genoem, vanweer die twis van die kinders van Israël, en omdat hulle die Heere versoek het, door te sê, is die Heere in ons midde of nie? Dan lees ons nou Deuteronomium 6, vers 1 tot 19. Dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge wat Yahweh julle God beveel het om julle te leer, sodat julle dit kan doen in die land waarheen julle oortrek om dit in besit te neem. Dat jy die Heer jou God kan vrees om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel te hou. Jy en jou kind, jou kindskind, al die dae van jou lewe. En dat jou daar verleng kan word. Hoor dan, Israël, en onderhou dit zorgvuldig, dat het met jou goed kan gaan, en dat julle baie kan vermenigvuldig, soos Yahweh, die God van jou vaders, jou beloof het. Een land wat oorloop van melk en honing. Hoor, Israël, Yahweh, onze God, is die enige Here. Daarom moet jy Yahweh, jou God, lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met al jou kracht. En hier die woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, en jy moet het jou kinders inskerp, en daaroor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Ook moet jy dit als een teken bind op jou hand, en dit moet als een voorhoorsband tussen jou oor wees. En jy moet het op die deurposte van jou huis, en op jou poorte skrywe. En als Yahweh jou God jou inbring in die land, wat hy aan jou vaders, Abraham, Isaac en Jacob, met 'n eed beloof het, om jou te gee, groot en mooie stede wat jy nie gebou het nie, en huise vol allerhande goed wat jy nie gevul het nie, en uitgekapte reenbakke wat jy nie uitgekap, wingerde en olijfbome wat jy nie geplant het nie, en jy eet en versadig word, neem jou dan in acht dat jy die Here nie vergeet, wat jou uit Egypteland uit die slavenhuis uitgeleid het nie. Jy moet die Here jou God vrees en hom dien, en by sy naam moet jy zweer. Julle mag nie achter andere gode aanloop om uit die gode van die volke wat rondom julle is nie, want Yahweh jou God is die jaloerse God by jou, sodat die toorn van Yahweh jou God nie teen jou ontvlam en hy jou van die aarde verdelg nie. Julle mag Yahweh julle God nie versoek, soos julle hom by massa versoek het nie. Julle moet die gebooie van die Here julle God en sy getuienisse en sy insettinge wat hy jou beveel het, ijverig onderhou. En jy moet doen wat reg en goed is in die oë van Yahweh, dat het met jou goed kan gaan, en jy kan inkom en in besit neem die goeie land wat die Here aan jou vaders met 'n eed beloof het, terwyl hy al jou vyande voor jou uit verjaag, soos die Here gespreek het. Daar is 'n paar psalms wat spreek oor die tyd in die woestyn, psalm 105, psalm 78 ook. Ons sing nou psalm 105 vers 22 tot 24, Gods versorging in die woestyn op grond van die belofte van Abraham, en ons sing dan ook van die doel dat ons God gehoorzaam en eer. Mooi dat ons liederen kan zingen wat Godse volk al duizenden jaren gezingen het. Nog steeds diezelfde groot daden van die Heere kan prijs. Ons gaan dit ook doen na die preek, Psalm 81, vers 8 tot 12. Wat ook hier die geschiedenis van die dors in die woestijn en die opstand van God bezing. Psalm 81, na die preek. Die tekst voor die preek is Exodus 17, vers 1 tot 7. En die focus is op die laatste versen, waar God zei: kijk, ik zal daar voor jou bij die rots op Horeb staan. Dan moet jij die rots slaan, en daar zal water uitkomen dat die volk kan drinken. En Mozes het zo gedoen voor die oor van die oudstes van Israël. En die plek Massa en Meriba genoemd, vanwege die twist van die kinders van Israël. En omdat hulle die Heere versoek het. Die te zeggen, is die Heere in ons midden of niet? Broers en zusters, gemeente van ons Heer Jezus Christus. Kinders, dit is maandagmiddag en je hebt lekker buiten gespeeld. En nou voel je honger, jij is lust voor een snack. Dus jij hardloopt naar die kombuis. Als je je ma ziet, schreeuw jij: ik is honger, ik zoek kos. Ik krijg nooit hier die kos wat ik nodig heb niet. Jij zorgt glad niet voor mij niet. Ik ga weg, ik wil op mijn eieren blijven. En je hart loopt er juist uit op pad hek toe. Zou je dit waag om zo met jouw ma te praten? Ik denk jouw ma zou verbaasd wees. Haar mond vol op. Wat gaan hier aan? Dit is mos nieuw hoe je met jouw ma praat niet. Ik denk niet enige van ons kinderen zal dit wagen om zo te praten. Geschreeuw, beschuldiging, ondankbaar, respectloos. En bovenop is dit toch niet waar niet? Jij zorgt glad niet voor mij niet. Je ma zorgt bij goed voor jou. Je krijgt altijd wat je nodig hebt. Je ma zou verdrietig worden als je zo zou praten. Maar dit is nou wat Israël in die woestijn gedoen het. Hulle was ontevreden toen hulle geen water gehad het nie. Hulle het op God geskreeuw, beskuldigings gemaakt en teen hom opgestaan. En daarom is die naam van die plek zelfs veranderd. Sedert die dag is die naam van die plek Massa en Meriba. Verzoeking en twis. Nou, ons kan denken dat is een goede plek. Want Mozes het op die rots geslaan en water het uit die rots gestroomd. Midden in die woestijn was daar schielijk genoeg water voor duizenden mensen. Dit was een wonderwerk. Maar daar is meer aan die gang als net water wat stroomt. Dit is niet net een belevenis om mee te maken. Nie? God was bezig om voor Israël te leren om hom te vertrouwen. En ik wil het in hierdie preek voor jullie wijzen. Ik gebruik daarvoor een ui als een voorbeeld. Ons gaan laag na laag afpel en een dieper laag in die verhaal ontdek. Ik beloof net dat ons niet aan het einde van die verhaal gaan huilen, maar blij gaan wees. Die thema voor die preek is: kom naar Jezus die rots wat leven gee. Die eerste gedeelte, beschuldigings. Tweede, geduld. En die derde, oorvloed. Dus kom naar Jezus, die rots wat leven gee. Beskuldigings. Beskuldigings tegen Mozes en God. Als ons Exodus 17 lees, kan ons denken: ach ja, Israël is weer ontevreden en ondankbaar. Hulle het weer klachtes. Dus nou die vierde keer sedert die uittocht uit Egypte. En dan is het een verhaal soos die vorige verhaal. By Mara, Elim, by die Rietsee. Maar, het jy gesien in die verhaal, dat die klagtes toeneem, ernstiger word. Hulle murmureer nie net, ja, ons het geen water nie. Hulle eis van Moses, gee vir ons water om te drink. En dan volg die beskuldiging, waarom het u ons dan uit Egypte laat optrek, om my en my kinders en my vee van dorst te laat omkom? Israel beskuldig Moses van poging tot moord. Hulle is nog aan die lewe, maar dit gaan nie lang meer neem nie, en dan is hulle dood. En is Moses se skuld. Dit is nie 'n klein ding, so'n beskuldiging nie. Jy hoor dit, wanneer Moses tot die Here roep, wat moet ek met hierdie volk doen? Dit skeel my min of hulle stenig my. Nou, die Israeliete begin dus al stene optel, en in die woestijn is daar genoeg stene beskikbaar. Duizenden mensen staan teenoor hom. Daar hoef maar iets te gebeur, en hulle gaan hem doodmaak. Steniging is namelijk die straf op moord. Hulle het Moses beskuldig, dat hy hulle wil doodmaak. Een hofzaak is nie nodig nie. Hy is duidelik skuldig. Moses verdien die doodstraf. Nou, terwijl je die laag afpel, kom je achter een volgende laag van die verhaal, wat zichtbaar wordt. Het is aan elkaar verbonden. Moses wordt beschuldigd, dus die verhaal achter die water wat stroomt, dat is mooi. Dat is die beschuldiging van Moses. En nou kom je achter, daar is nog iets. In Exodus 16, die verhaal van die manna, het ons ook reeds gezien, dat beschuldiging tegen Moses beschuldigings is tegen God. Jaweh het mos vir Moses geroep, hom gestuur en hom gesag gegee. Moses en die volk is tans ook by die berg waar God Moses geroep het in die Sinaï-woestijn. In hierdie verhaal is dit bietjie minder uitgesproke, maar jy kan dit uit twee dinge sien. Gods reaksie wys dat hy self die aanklag beantwoord. God staan by of op die rots selfs, en God verrig 'n wonderwerk deur die water uit die rots te laat stroom. En in vers 7 gee Moses die volgende rede vir die naam Meriba, twis, omdat hulle die Here versoek het, deur te sê, is die Here in ons midde of nie? Die volk het dus nie net Moses beskuldig nie, hy was net die sigbare voorganger, hulle het God versoek, sy aanwezigheid en sorg vir hulle bevraagteken. En dit is die sonde van Massa en Meriba, hulle twis met God. Dit is duidelijk ook hoe Meriba terugkom in die latere geschiedenis van Israël. Moses sê dit duidelijk in Deuteronomium 6 vers 16, julle mag die Here julle God nie versoek, soos julle hom by Massa versoek het nie. God versoek, hoe doen mens dit? Hulle eis van God dat hy water en voedsel gee, terwyl hulle God beskuldig dat hy nie aanwezig is nie, en dat hy nie vir hulle sorg nie, maar hulle in die woestyn gebring het om hulle dood te maak. Enige gebrek of moeilikheid wat hulle ervaar, is 'n rede om sy goedheid en betroubaarheid te bevraagteken. En as hy nie aan hulle verwagtinge beantwoord nie, beskuldig hulle God dat hy nie daar is nie. As jy nou hierdie verhaal vandag lees, kan dit vandag gebeur, dat ons God beproef. Israel, versoek God, wanneer hulle verwyte maak en beskuldig, is die Here in ons midde of nie? Dit is opvallend dat hulle dieselfde woord gebruik, wat God in Exodus 15 en 16 self gebruik het. Hy toets die volk om te sien wat in hulle hart is. Hy beproef hulle. En in Exodus 17 draai hulle die rolle om, gooi hulle alles ondersteboe, en hulle beproef nou God. God moet homself maar bewys. Hulle roep beskuldigend. Bewys jouself, lê verantwoording af. Het jy en ek nog nooit so iets gedoen nie? Miskien nie so heftig nie. Maar wanneer ons leiding ondergaan, regtig moeilike dinge beleef, kan ons vra, waar is God? Jy kan die vraag op 'n gelowige manier vra, soos in die psalms. Here, waar is u? Ek vertrou op u. Ek verwag alles van u. Kom en help my. Dit is 'n gelowige klag, die klaagsang in die Ou Testament. Maar ons kan dit ook op 'n sondige manier doen. As ek iets kort, as my begeertes nie vervul word nie, dan is daar iets fout. Ek het tot God gedien. Hoekom gaan dit dan nie goed met my nie? Daar is 'n verleiding om moralisties te dink, om die verhouding met God te sien as 'n gee en ontvang verhouding. Ek doen iets vir God en hy behoort my eintlik daarvoor te beloon. Dit behoort goed met my te gaan. En hierdie sondige manier van dink, kom juist naar voren wanneer ons nie kry wat ons wil heen. As jy dan ontevrede is, kyk jy verwyten na God. Hoekom kry ek nie wat ander wel ontvang het nie? Of hoekom kan ek nie eenvoudig gelukkig wees nie? En dit kan 'n ongelowige denkwijze onthul. Ek denk, God moet dit eindelijk vir my gee. Ek het min of meer recht daarop. Ek het toch goed geleef? Of as ons leiding ondergaan, kan ons in self medelyde verval. In plaas van dankbaarheid en nederigheid, kan die trots in ons hart naar die oppervlakte kom. Wanneer ons God verwyte maak, en hom ontbied om 'n uitleg te gee, hoekom hierdie ding met ons gebeur. Nou, ons moet bewus wees van die verleiding om dit te doen, en ons hart ondersoek, of daar die houding, wat ons nie vir ander christene sal wys nie, toch nie in ons hart skuil nie. Die woestynreis wys, dat leiding ons in 'n krisis bring, en tot 'n keuse dwing. Soos die son was sag maak en klei hard maak, so kan leiding ons nederig maak en na God toe laat hardloop, of dit bring die trots in ons hart na vore en ons daag God uit. In die rest van die Ou Testament en in die Nieuwe Testament word Meriba ook als een waarskuwing aan ons voorgehou. 500 jaar later vermaan God Israel in Psalm 95, ach, as julle vandag maar na sy stem wou luister, verhard julle hart nie soos by Meriba, soos op die dag van Massa in die woestijn nie, waar julle vaders my versoek het, my beproef het, alhoewel hulle my werk gesien het. En daardie psalm is ook deel van ons psalmboek. God spreek ons aan. In Psalm 95 word weer aangehaal in Hebreërs 3 in die Nieuw Testament. Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle een bose en ongelovige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, zodat niemand van julle door die verleiding van die sonde verhard word nie. Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertrouwen tot die einde toe onwrikbaar vasthou. Omdat daar gesê word, vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering nie. En hier is dus 'n duidelike verwysing na Christus. Ons het deelgenote van Christus geword. En volgens Hebreërs 3 is Christus die eienaar van die huis, terwyl Moses maar net die dienaar was in die huis. Alle christene moet dus hiervan leer. Israel het gesondig deur Moses te verwerp. Hoeveel te meer moet ons luister en op Christus vertrou, want hy is die seun van God. Die tweede gedeelte, Gods geduld. Hebreërs 3 maakt dus een heel duidelijke verbinding met Christus. Die water, Massa en Meriba en Christus. Maar dit is nie eerst later in die Oude Testament dat daar die verbinding gemaakt word nie. Ons is nou by die volgende laag van die verhaal. Die volgende laag wat ons so afpel, soos hy. Hoe reageer God op Israëlse beskuldigings teen Moses, waarmee hulle God beproef? Dit gebeur nie lang na die manna nie. Het is reeds die vierde keer dat hulle murmureer en nie op God vertrou nie. Dit word net erger. Hoe gaan God reageer? Nou, God antwoord op een dramatische manier. Dat is een hele procedure wat hy vir Moses gee. Hy sê in vers 5, trek voor die volk uit. Neem van die oudstes van Israël met jou saam en neem jou staf waarmee jy die Nijl geslaan het in jou hand en gaan weg. Kijk, ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan. Ek kan ook lees op die rots op Horeb staan. Dan moet jy die rots slaan en daar sal water uitkom dat die volk kan drink. Dit is interessant, die beskrywing van die hele procedure kry amper meer aandag as die water wat aan die einde stroom. Wat wys dit vir ons? Is dit al beproef God? Hulle het om gedagvaar, hy lê verantwoording af vir ons. Hulle plaas hulle self op die rechterstoel en God is in die beklaagde bank. Maar Godse instructies wys dat hy die uitdaging aanvaar. Die procedure van vers 5 en 6 wys dat God gehoor gee aan die dagvaarding, om so te sê. En deel word van die hofzaak. Trek voor die volk uit. Neem van die oudstes van Israël met jou saam. Die leiers van Israël word als getuies opgeroep. Neem jou staf waarmee jy die Nijl geslaan het. Die staf van Moses verteenwoordig die gesag wat God aan hom verleen het. In Exodus 7 vers 17 het hy daarmee die Nijl geslaan en dit het in bloed verander. Die staf bring die oordeel van God. Ook by die volgende plaat het hy sy staf uitgesteek oor Egypte en muskiete en springkane het gekom. Donder en haal het Egypte vernietig. En later het hy die staf by die Rietsee uitgesteek om die waters te kloof. En dan sê God, ek sal daar voor jou by of op die rots op Horeb staan. Dan moet jy die rots slaan en daar sal water uitkom, dat die volk kan drink. Die staf van gesag, waarmee God recht spreek en oordele uitvoer, tref nie Israël nie. Dit tref die rots waarop God staan. God is ongelooflik geduldig. Sy toorn tref nie Israël nie, maar hy slaan op die rots en daar is water vir die volk om te drink. Dus Israël dagvaart God, leef verantwoording af en God verskyn voor hulle. En dan tref sy oordeelstaf die rots waarop hy staan. God vernietig nie die opstandige volk nie, maar sien hulle met oorvloedige waterstrome. Lewe uit die rots. God straf nie, maar bewys weer eens sy goedheid en genade. En nou is ons op die punt om een volgende verrassende ontdekking te doen. Paulus maak aan ons bekend wat die rots beteken in 1 Korintiërs 10. Kom ons lees dit saam. 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 4. Paulus skryf daar, want ek wil nie heen nie, broeders, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders allemaal onder die wolk was, en allemaal door die see deurgegaan het, en allemaal in Moses gedoop is, in die wolk en in die see, en allemaal diezelfde geestelike spijs geëet het, en allemaal diezelfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit die geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Ik denk twee dingen word duidelijk. Die water wat Israël ontvang het om te drinken is uit Christus afkomstig. Hij is reeds in die Oude Testament die redder van Israël. Voordat hij mens geword het en op aarde verskyn het als mens en een rechte mens was, het hij in die wolk Israël voorgegaan. Was hij aanwezig als die engel van die Here. En was hy die rots. Hierdie Bybelverhaal was dalk vir ons tot nou toe in zwart en wit geteken. God het Israël gered en versorg in die woestijn. Prachtig, dat is water. Maar hierdie verander die prentjie skielik in een volkleur prentjie. Jezus is die redder, wat toe reeds bezig was om sy volk te bevry en te versorg. Nou, dis die eerste verrassende ding. Maar daar is nog iets. Want as Jesus die rots is, is die symboliek van die staf wat die rots slaan, sodat daar water uitvloei, toch ook vol betekenis. Onthou, die staf is teken van Godse gezag en sy oordeel. Ons mag dit dus als een symbolische handeling zien, dat die rots geslaan wordt, oopgebreek en water voortbrengt. En ik denk, ons mag dit lees als een aankondiging van Jezus' leiding. Hij zal die zonde van die volk opnemen en omzelf laat slaan in die plek van die volk. Je kan het herkennen als je Jesaja 53 leest. Nochtans het hij ons krankjede op hem geneem en ons smarten die het hij gedra. Maar ons het omgehou voor een wat geplaagd, die God geslaan en verdruk was. Maar hij is te willen van ons oortredinge deurboor, te willen van ons ongerechtighede is hij verbrijzel. Die straf wat voor ons die vrede aanbrengt, was op hem en door zijn wonden het daar voor ons genezing gekom. Ons allemaal het gedwaal zo schapen, ons het elke keer in zijn eigen pad geloop, maar die Heere die ongerechtigheid van ons allemaal op hem laat neerkom. Jy sien in die profetie hoe God se houe op Jezus neerdaal. Hij is door God geslaan, voor ons ongerechtighede verbrijzel. Sy wonde bring ons genezing. En zo kan ons in die woestijn reeds die voetstappen van Jezus zien en hoor ons reeds die klank van die houwe wat ons zondes verdien het. Broers en zusters, hierdie verhaal, hierdie geschiedenis, kan ons helpen om beschuldigings wat andere mensen tegen God maken te weerleen. Want het is niet net nodig dat ons God niet beproeft nie. Ons moet ook een antwoord kan geven wanneer mensen rondom ons God dagvaar en verwerp. Als ons niet een antwoord heeft niet, kan ons machteloos voelen alsof ons geloof onverdedigbaar is. Of zelfs door hulle redenerings beïnvloed wordt. En ook zo gaan denken. Want ik was hoor je die volgende argument. Daar is zoveel lijden en onrecht in die wereld. Hoe is het moeilijk dat daar een God bestaat? En let op, die leiding wat mensen veroorzaakt, wordt nou tegen God gebruikt. Als hij goed en rechtvaardig is, moet hij iets doen. En kan hij dit niet toelaten nu? En dit is basis diezelfde verwijt wat Israël gemaakt heeft. Waar is God? Mensen dagvaar God om verantwoording af te leggen voor hulle. Voor die reden dat hij zoveel kwaad en leiding in die wereld toelaat. En die beschuldiging van Israël, is God wel met ons? Het net erger geworden, mensen zeggen eenvoudig, God bestaat niet. Die hele idee van God is nonsens, vindt mensen. En hulle benaderen die wereld en leven hulle leven alsof daar geen God is niet. En zo hou je dan een wereld oor, wat net vol is van onrecht, geweld, haat, eindeloze lijding, zonder een God wat ingrijpt, mensen verantwoordelijk houdt of redder brengt. Nou, ons het een antwoord nodig. God het reeds in Exodus 17 een antwoord voor die hele wereld gegee. Zelfs voordat hulle hierdie verwijt voor zijn voeten gegooid het. Die staf van gezag en recht slaan niet die volk niet, maar treft die rots. Die vraag, hoe komt doen God niks die een onrecht en leiding niet, kan je net beantwoord wanneer je naar die kruis van Christus kijkt. Die zondes van die wereld, in de eerste plek die opstand tegen God en ook al die onrecht tegen mensen. Die geweld, haat, mishandeling, misbruik, oorlogen, vernietiging. Alles wat hier op aarde slecht is. Jezus heeft die straf daarvoor gedragen. Hij is geslaan met die oordeel van God om die wereld te bevrijden. Ons dagvaar God en roep hem tot verantwoording. Hij moet maar bewijzen dat hij aanwezig is en voor ons zorgt. Ons beschuldigt God met een trotse houding, ons leven in een waan. Dat ons recht is en dat ons weet waarvan ons praat, wanneer ons die woord rechtvaardigheid gebruikt. Maar ons beseft niet dat ons daarmee die oordeel over onszelf afroept. Als God in ons midden zou staan en al zijn rechtvaardigheid zou brengen, dan zou ons daardoor getreft moeten worden. Nou, dit stopt die mond van alle trotse mensen wat God verwijten wil maken. Wegens die onrecht en geweld wat mensen op aarde doen. Niemand kan beschuldigend vingerwijs naar God nemen. Ons vinger moet naar ons wijzen. Ons staan schuldig voor God. Maar broers en zusters, dit is niet die finale ding. Jezus heeft die toorn van God over ons zondes gedragen. Dit is die hoopgevende boodschap voor onszelf en voor die wereld. En ons hoeft niet schaam daarover te voelen. Allemaal moet het horen. En is dit niet die diepste geheim van Meribah? In die plek van die oordeel breng Jezus leven en oorvloed. En dit is die laatste deel van die preek, die oorvloed. In Korintiërs 10 vers 4 sê Paulus, hulle het gedrink uit de geestelijke rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Nou is ons bij die laatste skil van die ui. Jezus laat water stroom in die woestijn. Dit het die levens van die volk van Israël gered. Hulle lichamen aan die gang gehou. En Paulus sê dat die water uit die rots het teken is van een dieper geestelijke werkelijkheid. Hulle het gedrink uit de geestelijke rots, Christus. Dus voor zijn geboorte, zijn leven op aarde, voor zijn leiding en sterven en opstanding, was Jezus reeds aanwezig. En het hij die geschenk van die leven voor zijn volk uitgedeeld. Israël het die geschenk ontvang, maar hulle het dit verspeel door ongeloof. Die meeste Israëlieten het nie die beloofde land binnengegaan. Ons wordt opgeroepen om met een levende geloof Jezus te omhels. Als ons privaat of samens gemeente onszelf in die woestijn vindt, moet ons niet, zoals Israël, God beproef door hom in die beklaagde bank te plaatsen en hom te dagvaar om verantwoording voor ons af te lenen. Ons moet dankbaar met geloof naar Christus toekom en op zijn leiding in ons plek vertrouwen. Ons moet nederig en geduldig leiding in tegenstand aanvaar en zo Jezus navol. Dan zal ons die water drink wat uit die rots Christus naar ons toestroom. Want Jezus biedt een rijk zegen voor allemaal wat gelovig en nederig op hom vertrouwt. Hij vergeeft al ons zondes. Die straf van die dood hangt niet meer over ons koppen, maar water van die leven stroomt over ons. Drink dit, gloe in hom, ontvang vergeving. En Jezus geeft een oneindige stroom van levende water, omdat hij uit die dood opgestaan is. Zijn opstanding verbreekt die macht van die duivel, wat hij over de hele wereld uitoefent. Die dood en dreiging van die dood. Ons in die laatste tijd al hoe meer hoe vernietigend die werk van die duivel is. Oorlog, geweld, misbruik, mishandeling, slavernij, mensonterende omstandigheden. Jij ziet en hoort het in die nieuws recht over die wereld. En Jezus zei, die dief komt net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekomen. Dat hulle leven in oorvloed mag in. Daar is hoop voor die hele wereld. In Christus is die leven weer binnen ons bereik. Drink die water, laat jou vervul met die leven van Christus. En die levende water brengt nou reeds genezing en herstel in die levens van allemaal wat in Christus gloeit. In Johannes 7 noemt Jezus omzelf die levende water en hij wijst dan op die Heilige Geest wat hij zal uitstorten. Die Geest maakt dat die stromen van levende water die harten van gelovigen binnendringen en skoon maakt. En hun levens begin nuut maken en herstel. Zoals water die vuil wegspoelt en al hoe dieper deurdringt, zo werkt die Geest vernieuwend in ons harten. Hij bevrijdt nog niet van alle gevolgen van die zonde, maar hij begint met die vernieuwing. Jij mag die vruchten daarvan raak zien. Die water, die levende water van Christus. Daar is vrede, die plek van haat en oorlog. Jy kry geduld. Pleks van klagte en aanklagte. Daar kom vergewingsgesindheid in jou hart, die plek van bitterheid. Moedeloosheid maak plek vir hoop. Jezus begin jou genees deur sy Heilige Gees. En dan tenslotte, die proces wat hy in jou begin het, die lewende water wat begin stroom het, oor jou en in jou, sal hy voltooi. Hy gee die belofte van die Nieuwe Jerusalem in Openbaring 22. En kyk na die beeld van die water, 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en die Lam. In die middel van sy straat, en weerskante van die rivier, was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra, en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom, is tot genesing van die volke. Die lewe word weer mooi, vir almal wat Christus drink. Amen. Laat ons saam bid en die Here dank. Here God, almagtige Vader, ons prys U vanweë u geduld met Israel en met ons. U het hulle murmurerings verdra en u goedheid oor hulle uitgestort. En daarmee het u vir ons onderrig oor ons sondige hart, ons diep behoefte aan vergeving en oor hoe Jezus alles voorsien wat ons nodig het. Dank u vir die water wat in die woestijn uit die rots gestroom het. Water wat lewe gegee het. Water wat oorvloedig was. Symbool van die lewe wat Jezus uitdeel. Ons bid dat u vir ons geloof sal gee, sodat ons met hom verenig sal lewe. Sodat sy lewe in ons harte, sodat sy lewe ons harte sal vernuwe en ook uit ons harte sal stroom. Here, wanneer ons lyding ondergaan, wanneer ons lewe moeilik is, gee ons geloof, sodat ons dit aanvaar as u beperkings oplê. Beperkings van siekte in allerlei vorme, of ouderdom, of beproevings. Here, maak ons geduldig. En wanneer u ons beproef, keer toch dat ons u gaan beproef en u dagvaar om voor ons menselijke rechtbank verantwoording af te leen. U waarsku ons daarteen en u wijs ons op Christus. Hij was die rots in die woestijn. Hij het die straf voor ons gedra. En u roep ons om bij hom te skuil en hom die levende water te drink. Ons dank u, Heere, vir die oorvloed wat Jezus bring. Lewe, vrijheid, genesing, regverdigheid, vrede en nog soveel meer. En ons vraag ook dat ons in ons levens ook mooie dinge mag beleef, dat ons blijdskap mag ontvangen en dit mag raak sien in ons vriendskappe, in ons families, in ons huwelik en gezin. As daar mooie dinge in ons leven is, help ons om dit te geniet en dit dankbaar te aanvaar. U gee goeie gaves, wat ons levens mooi en aangenaam maak. En as ons dit aanvaar, geniet en erken, eer ons u, as die goeie gever, ons Vader. En Here, so is ons ook blij, saam met Max en Linda en hulle ouders. U het weer een kind aan hulle toevertrouw. Ons prijs u, dat u goeie gaves gee. Ons bid dat u hulle harte altijd op Jezus sal rig, om kracht en wijsheid vir hulle gezin te kry, om uit genade te leef, en vir hulle kinders van die goeie nuus van Jezus te getuig. Here, terwyl ons een doopdiens beleef, wil ons ook bid vir allemaal van ons wat een levensmaat verloor het of nie gekry het nie. Versadig hulle met uw goedheid. Leer allemaal van ons wat getrouwd is om nie ons vertrouwen op ons huweliksmaat te plaas nie, maar op u. Maak ons geduldig wanneer ons naar kinders verlang en nie gekry het nie, of wanneer u kinders gegee het en dis moeilik. Seën ons met vertrouwen in uw goedheid en wijsheid. Heer, ons dank u dat ons zuster Marianne verjaar het. Dank u dat u haar geloof gegee het, geloof in uw kracht en uw liefde. U het haar in die voorbije jaren staande gehou, toen zij Wolte verloor het. Help haar om voortdurend bij Jezus als een rots te skuil, en ook vertrouwelijk met hem te wandelen, zodat zij leven haar elke dag mag oprecht en vreugde gee. Heer, ons bid ook voor die wereld waarin ons leven, ons stad, ons land, die hele wereld. Ons bid dat mensen wat u verwerp, weens die geweld, leiding, onrecht in die wereld, naar die evangelie van Christus zal luisteren. Verander hulle gedagtes, dat hulle mag raak zien dat u die rots geslaan het en niet die mensen nie. En dat hulle mag gloeien dat Jezus die enigste oplossing is voor die groot probleem van die mensheid, die zonde. Help ons om niet skaam te wees oor die goede nieuws van Jezus niet, maar oortuig ons van die diepe betekenis van zijn kruis en opstanding. Ons bid dat die oorlog, wat zoveel kostbare mensenlevens vernietig, zal ophouden, dat vrede in die harten van mensen zal regeren. Ons bid voor ons broers en zusters, die Palestijnse en Israëlische christenen, ook voor Oekraïense en Russische christenen, en christenen in andere landen, bescherm hulle, gee hulle hoop, maak hulle trouw. Laat reg en vrede terugkom. Seën uw kerke, vooral in oorlogsgebiede, om gasvry te wees, die koninkryk te verkondig en te getuig van die liefde van Christus. En Heere, ten slotte, bid ons dat uw koninkryk, wat u beloof het, en wat vrede bring, en wat eer sal bring aan u, dat uw koninkryk spoedig sal kom. Ons bid het in die naam van Christus, ons Heer. Amen. God het ons ryklik geseën, dan mag ons met die seëninge ook dienstbaar wees. Ons mag ons geld in die kollekte gee. Eerste kollekte is vir die kerk, die tweede vir hulpbehoevende kerke. En tenslotte sing ons Psalm 84, ook een lied wat spreek oor die dors. God is een fontein in die dorsland en gee een nieuwe lewe. Hy gee vir ons genade, eer en die goeie as ons ons aan hom toevertrou. Psalm 84 vers 3 en 6. en mag ons huis toe gaan met die seën van die Here. Laat ons dit in geloof ontvang. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u allemaal. Amen.